Nu de vraag om jullie Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief, of door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil met jullie lezen weer vanaf vers 31 tot en met 39. Vers 31 tot en met 39. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Vorige week heb ik gezegd dat we de komende weken zullen stilstaan bij een overgangsvraag en drie hoofdvragen om de onwankelbaarheid van Gods heilsplan in Romeinen 8 te doorgronden als fundament voor de opvolgende hoofdstukken over de verharding en ontferming van Israël. Wat waren die vragen? De overgangsvraag is, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dat is het eerste gedeelte van vers 31. De eerste hoofdvraag is, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De tweede hoofdvraag die we vandaag behandelen is, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? En de derde hoofdvraag is, die we volgende week, zo de Heere wil, in mijn leven zullen behandelen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus vorige week stonden we stil bij de overgangsvraag en de eerste hoofdvraag. We hebben toen gezien dat de overgangsvraag in vers 31 teruggrijpt op alles wat Paulus daarvoor heeft geschreven, maar ook de volledige heilsorde vanaf hoofdstuk 1, waarin Paulus de universele schuld van Jood en Heiden blootlegt, om vervolgens de rechtvaardiging uit het geloof buiten de werken van de wet om te introduceren. Dit eindigt in die grote conclusie dat God voor zijn kinderen is. In het Grieks is de grammaticale constructie zo dat de tekst geen onzekerheid toelaat, maar uitgaat van een vaststaande realiteit. God is voor zijn kinderen. Paulus presenteerde in vers 32 het ultieme bewijs door te wijzen naar de historische realiteit van het kruis, waar de Vader zijn eigen Zoon niet spaarde. We hebben gezien hoe Genesis 22 de oud-testamentische achtergrond vormt, waar Abraham zijn zoon Isaac zou offeren, met het wezenlijk verschil dat God onderbrak met een vervangend offer, terwijl hij zijn eigen geliefde, eeuwige zoon niet spaarde, maar voor ons heeft overgegeven. Uit deze soevereine overgave van de grootste denkbare gave leidde Paulus af dat God de gelovigen ook al het andere noodzakelijke met betrekking tot zaligheid met Christus zal schenken. Nou, wat ik net al zei, vandaag zullen we de tweede hoofdvraag behandelen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? Nou, laten we vers 33 lezen. Paulus schrijft, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Dus de vraag, nu moeten we de vraag stellen, waarom stelt Paulus die vraag en wat bedoelt hij? Nou, Paulus, en dat zien we vaker in Romeinen, ook gewoon in zijn schrijven überhaupt. Paulus gebruikt juridische taal, de taal van een rechtszaak. Hij heeft het over aanklagen, rechtvaardigen, veroordelen, verdoemen. En hij laat zien dat de vraag naar onze behoudenis uiteindelijk geen gevoelsmatige vraag is, maar een juridische vraag. Want Gods kinderen worden degelijk beschuldigd. Er komen beschuldigingen door mensen. We worden vaak ook nog eens beschuldigd door ons eigen geweten. Openbaring 12 vers 10 leert ons over de aanklagers van de broeder of de aanklager van de broeders. Dus de vraag is niet of er beschuldigingen worden geuit. De vraag is, wat is Gods oordeel over de zondaar of over de persoon die in Christus is? En wat voor type beschuldigingen, over wat voor type beschuldigingen hebben we het uiteindelijk? Nou, wat Paulus schrijft, heeft de betekenis van een officiële aanklacht indienen. Het gaat dus niet om een losse beschuldiging of een persoonlijke mening. Het gaat om een aanklacht die bedoeld is om een rechter tot een veroordelend vonnis te brengen. Dat is waar het over gaat. De vraag luidt daarom eigenlijk, heeft er nog een aanklacht rechtskracht nadat God zijn oordeel heeft uitgesproken? Is er iemand die een beschuldiging kan indienen tegen de uitverkorenen, waardoor God zijn uitspraak zou moeten herzien? En let dus op dat Paulus het heeft over de uitverkorenen van God. Nou, laat je bij het woord uitverkorenen niet afleiden door allerlei discussies over vrije wil, Calvinisme of andere theologische systemen. Het zijn belangrijke onderwerpen, maar dat is niet de vraag die Paulus hier behandelt. Kijk gewoon eerst naar wat er staat. Naar de functie van dit woord in de context. Paulus gebruikt dit heel bewust. Waarom? Omdat hij de aandacht volledig wil richten op Gods initiatief. De nadruk ligt niet op wat deze mensen hebben gedaan, wat wij hebben gedaan, maar op wat God over hen, over ons heeft besloten en wat God heeft gedaan. De uitdrukking sluit aan bij Romeinen 8 vers 29 en 30, waar Paulus heeft laten zien dat de redding van begin tot eind Gods werk is. God heeft van tevoren gekend, hij heeft van tevoren bestemd, hij heeft geroepen, hij heeft gerechtvaardigd, hij heeft verheerlijkt. Maar dit woord uitverkoren is een belangrijk woord, ook straks weer in Romeinen 9 tot met 11. De taal van verkiezing begint niet in het Nieuwe Testament. Dat is wat mensen moeten begrijpen. De taal van Gods verkiezing loopt als een rode draad door de hele schrift heen. Vanaf het Oude Testament spreekt God al, bijvoorbeeld over Israël, als zijn uitverkoren volk. Let op Deuteronomium. Deuteronomium 7. Oh, gaat hier fout? Ja, nog eentje. Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8. Daar staat er, want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Let op Deuteronomium 10, vers 14 en 15. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor u, voor uw vaderen, heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Dit is de context van een verbond. En het is belangrijk om het woord niet los te maken van de context. Paulus gebruikt het niet om een theologisch debat te openen over de verkiezingsleer, maar om de zekerheid van Gods reddende handelen te onderstrepen. Dat zullen we straks in 9 tot en met 11 weer, in Romeinen 9 tot en met 11 ook zien. Degene die God heeft uitverkoren, geroepen en gerechtvaardigd, die zal hij ook verheerlijken. Dat is de vaste grond onder de vraag die Paulus hier stelt. Wie zou dus nog een aanklacht kunnen laten slagen tegen mensen over wie God zichzelf al onherroepelijk heeft uitgesproken? Want let op, na die vraag komt onmiddellijk, God is het die rechtvaardigt. Dat is dus het antwoord. De vraag is, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Het antwoord is, God is het die rechtvaardigt. Dat God rechtvaardigt betekent dat God een rechterlijke uitspraak doet. Hij verklaart de zondaar rechtvaardig. Hij spreekt hem vrij. En dat is de taal die Paulus vanaf hoofdstuk 3 voortdurend gebruikt. En besef dan hoe gewichtig dit is. Want de Heere onze God rechtvaardigt geen onschuldige mensen. Dat is het hele ding. Hij rechtvaardigt mensen die schuldig zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen. Als je bijvoorbeeld, om dit te zien, als je in je Bijbel gaat naar Zacharia 3. Ik heb alleen de verwijzing. Ik wil versen 1 tot en met 5 met jullie lezen. Maar let goed op wat daar gebeurt. Dus het is goed om te weten. Zacharia behoort tot de profeten die optreden na de Babylonische ballingschap. Een deel van het volk is teruggekeerd naar Jeruzalem. De tempel ligt grotendeels in puin. De herbouw verloopt moeizaam. Het volk wordt omringd door tegenstand. En te midden van die situatie geeft God Zacharia een reeks visioenen om zijn volk te bemoedigen en zijn plannen kenbaar te maken. Zacharia 3 is een van die visioenen. Hij krijgt een profetisch visioen te zien. In dat visioen staan verschillende personen centraal. We ontmoeten Joshua, de hoge priester van Israël. We zien de Satan. We zien de engel van de Heer. En we horen hoe de Heer spreekt. Laten we lezen gewoon vanaf vers 1 tot en met 5. Daarna liet hij mij de hoge priester Joshua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heer stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Joshua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Joshua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei hij, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Dus wat zien we? Joshua, de hoge priester, staat voor het aangezicht van de engel van de Heer. Aan zijn rechterhand staat de Satan. De Satan doet hier wat zijn naam betekent. Tegenstander, aanklager. En let er ook op dat de Satan in principe ook niet liegt. Vers 3 leert namelijk, nu was Joshua in vuile kleren gekleed. Die vuile kleren beelden zijn onreinheid en zijn schuld uit. Joshua staat daar niet als een rechtvaardig mens die ten onrechte wordt beschuldigd. Hij staat daar als een schuldig mens. Bovendien vertegenwoordigt hij als hoge priester het volk Israël. Dus zijn onreinheid is een beeld van de onreinheid van het volk. De aanklacht van de Satan heeft dus op zichzelf grond. Dat maakt dit gedeelte zo gewichtig. Want de vraag is niet of Joshua schuldig is, dat is hij, we zien het. De vraag is, wat doet God met die schuld? In vers 2 zie je, cruciaal, de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Joshua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Waarom? Nogmaals, Joshua is niet zonder schuld. Dus waarom? Omdat God zijn verkiezende liefde op Jeruzalem heeft gevestigd. Let nogmaals op hoe de Heere zichzelf omschrijft. De Heere die Jeruzalem verkiest. De grond ligt opnieuw bij God. Zijn verkiezende genade gaat aan alles vooraf. Vervolgens geeft de Heere opdracht om Joshua zijn vuile kleren uit te trekken. En luister goed naar wat hij daarbij zegt. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Dus wat zien we? God verklaart een schuldige rechtvaardig. Hij neemt de ongerechtigheid weg. Niet omdat die schuldig geen zonde heeft, maar omdat God zelf voorziet in de wegneming van zijn ongerechtigheid. Nu, Wanneer Paulus schrijft, God is het die rechtvaardigt, dan klinkt daarin dezelfde waarheid door die Zacharia al zag. God rechtvaardigt in Christus geen mensen die zichzelf hebben gereinigd. Hij rechtvaardigt mensen waarvan hij zelf de ongerechtigheid heeft weggenomen. Dus wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Let nu op hoe Paulus verder gaat in vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dus wie is het die verdoemt? Deze vraag brengt ons helemaal terug naar het fundament van dit hoofdstuk. Hoe opende Romeinen hoofdstuk 8? We zien het. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus wat Paulus daar aan het begin als een vaste waarheid neerzette, trekt hij hier in vers 34 door naar de uiterste consequentie. Zijn argument is als het ware rond. Verdoemen betekent het uitspreken van het definitieve eindvonnis. Dus het vellen van het oordeel dat de schuldige overlevert aan de straf van God. En wat doet Paulus? Hij daagt hier als het ware elke macht uit om te zien of er iemand is, ook maar iemand, die de autoriteit bezit om zo'n vonnis te voltrekken over de mensen die God heeft uitverkoren. Daarom is het vanaf vers 35 een opeenstapeling. Dus de verbinding met het eerste vers laat zien dat het oordeel over de zondaar in Christus al definitief achter de rug is. Als God de hoogste rechter is en hij heeft uitgesproken en hij heeft gesproken, dan heeft geen enkele andere stem in de hemel of op de aarde nog enig gezag. Dat is het punt. De wet kan de gelovigen niet verdoemen, want Christus heeft de eis van de wet volkomen vervuld en de vloek ervan gedragen. De tegenstander kan geen verdoemenis eisen, want zijn positie is door de vrijspraak van de rechter volledig teniet gedaan. Zelfs het eigen aangevochten geweten dat de gelovige kan aanklagen, verliest zijn claim. De vraag wie er verdoemt legt de totale onmacht bloot van welke instantie die probeert de vrijspraak van een kind van God ongedaan te maken. Zoveel zekerheid wil God ons door deze tekst heen geven. Nu, de vraag die we moeten beantwoorden, en waar we ook over na moeten denken, is oprecht voor een ieder van ons. Wie is het die verdoemt? En ik weet dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om mensen zekerheid van geloof te geven, want dat zou iemand gemakzuchtig in het geloof kunnen maken. Of misschien wel een valse vorm van zekerheid kunnen geven. Kijk, al die mogelijkheden bestaan. Maar we moeten naar de tekst kijken en kijken naar wat God gesproken heeft. Dat is wat we moeten doen. Wie is het die verdoemt? Daar moeten we over nadenken. Denk na over het argument van Paulus. Denk na over wat hij aan het doen is. De vraag is aan ieder van ons, geeft het ons zekerheid? Ben je nog in twijfel? Waarom ben je dan nog in twijfel? Je moet de geestelijke logica van deze tekst tot je door laten dringen en je hart onderwerpen aan het gezag van de levende God. De angst voor misbruik van de genade mag ons er nooit toe brengen de troost van het evangelie af te zwakken. Dat is wat er vaak gebeurt. Kijk, veel mensen menen dat er een zekere mate van twijfel een teken is van geestelijke gezondheid of van nederigheid. Maar de schrift ontmaskert dit als een miskenning van de volkomenheid die er is in Christus. Ja, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Absoluut, doe dat. Maar laten we nu objectief die toetsing plaatsen in het licht van wat de schrift ons openbaart. Het is niet dat ons gevoel gelijk staat aan wat de schrift openbaart. Als ons gevoel of ons geweten ons aanklaagt, dan moeten we kijken naar wat de schrift openbaart. Als je hebt getoetst en je geconfronteerd wordt met de waarheid uit de schrift, dan moet je er iets mee. Dus de vraag is, geloven wij dit? Of denken we dat het vroom is om constant aan God te twijfelen? Want als God in Romeinen 8 vers 1 heeft vastgesteld dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, dan is de zaak juridisch gesloten. Dus het is een misvatting om te menen dat een constante onzekerheid getuigt van een of andere diepe christelijke ervaring. God heeft zijn eigen soevereine vonnis, God heft zijn eigen soevereine vonnis niet op, omdat onze emoties heen en weer gaan. Of omdat onze gedachten heen en weer gaan. De waarheid van het evangelie hangt niet af van onze innerlijke gesteldheid. En nogmaals, en dit blijf ik zeggen, kijk, dit neemt niet weg dat al het andere wat in Romeinen 8 staat, geldt. De apostel Paulus heeft immers in ditzelfde hoofdstuk met klem duidelijk gemaakt dat wij aan het vlees niet verplicht zijn om naar het vlees te leven. De gelovige bevindt zich in een voortdurende strijd en de Heilige Geest die in hem woont is een geest van heiliging. Dood door de geest de daden van het lichaam. Dat is het onvermijdelijke kenmerk van het nieuwe leven. Een levend geloof openbaart zich altijd in de breuk met zonde en in het najagen van de godsvrucht. Altijd. Maar wat we niet door elkaar moeten halen is de grond van onze vrijspraak en de praktijk van onze heiliging. Je strijd tegen de zonde is niet het fundament waarop God je rechtvaardigt. Dus hou die twee zaken in de geestelijke logica van het geloof gescheiden om niet voortdurend in de greep van een valse veroordeling te raken. Wie is het die verdoemt? Dat is de vraag. En let op dus hoe het verder gaat. Paulus schrijft, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Dus de eerste vraag was, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Het antwoord was, God is het die rechtvaardig. De tweede vraag is, wie is het die verdoemt? Het antwoord is, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Dus Paulus zet deze twee werkelijkheden naast elkaar. God rechtvaardig, Christus is gestorven en opgewekt. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Nogmaals, God verklaart schuldigen rechtvaardig op grond van het werk van zijn zoon. Wat lazen we in Romeinen 3? Ik had net een kort stuk geciteerd. Maar wat lazen we? Want allen, vanaf vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar kijk van vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dus de opstanding is Gods openbaar oordeel over het werk van Christus. God heeft hem opgewekt uit de doden. Daarmee verklaarde God dat het offer is aanvaard. De schuld is betaald en de dood haar recht op hem niet kon houden. Daarom leert Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 4:25 dat Christus overgeleverd is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus zijn dood ziet op de betaling van de schuld. Zijn opstanding laat zien dat die betaling door God is aanvaard. De Heere Jezus Christus is opgewekt. En daarom kan niemand en niets de gelovige verdoemen. De rechtvaardige is opgewekt als hoofd van allen die in hem zijn. Dat is waarom Paulus de opstanding hier noemt. Hij wil dat de gelovige niet alleen kijkt naar het kruis als plaats waar Christus stierf, maar ook naar het lege graf als Gods verklaring dat de dood van de Heer Jezus Christus toereikend is. Broeders en zusters, nogmaals. En ik weet niet hoe vaak dit gezegd moet worden, zodat het waarlijk landt in ons hart. En ik weet dat we door verschillende dingen heen kunnen gaan, waardoor we kunnen twijfelen. Maar er is geen macht, er is geen aanklager, er is geen vijand die een vooroordelend vonnis kan laten gelden tegen iemand die in Christus is. Het is er niet. Om de gelovigen waarlijk te verdoemen, zou men het werk van Christus teniet moeten doen. Men zou moeten zeggen dat zijn dood niet toereikend is. Men zou moeten zeggen dat zijn bloed niet waarlijk reinigt. Men zou moeten zeggen dat zijn offer niet waarlijk is aanvaard. Zo ver moet je gaan om een gelovige te kunnen verdoemen. Om iemand die in Christus is, waarvan Christus het hoofd is, om die te kunnen verdoemen. Je moet al die dingen moet je teniet doen. De dood en wederopstanding van de Heer Jezus Christus overdenken in het licht moet ons helpen om ons denken continu te hernieuwen. Het moet zo zijn. Kijk, we kunnen eerlijk naar onze schuld en onze zonde kijken, zonder onverschillig te zijn, maar ook zonder erin te verdrinken. Het moet ons leren, zoals 1 Johannes 1 ons leert, om onze zonde te belijden zonder in angst te leven met de gedachte dat we opnieuw onder verdoemenis komen te staan. Het moet ons leren om ons geweten niet te negeren, maar om ons geweten te plaatsen onder het woord van God en het door dat woord te laten reinigen. En het moet ons leren, voor zover het ons kan laten zien, wat de gewichtigheid is van Gods heiligheid, zonder te vrezen dat Gods oordeel boven ons hoofd hangt. Want Christus is gestorven. Ja, wat meer is, hij is ook opgewekt. En let ook op wat nog meer. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Dus Paulus voert ons verder naar de plaats waar Christus nu is. De gestorven en opgewekte Christus is aan de rechterhand van God. Dat is de plaats van eer, macht, heerschappij en koninklijke waardigheid. Let op wat Psalm 110, vers 1 ons leert. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Christus is verhoogd. Hij is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij leeft niet alleen, hij regeert. Christus is niet alleen degene die voor ons gestorven is. Hij is ook degene die nu voor ons pleit. Dus dit brengt ons bij het hoge priesterschap van onze Heer Jezus Christus. En op woensdag gaan we daar uitgebreid doorheen. De brief van de Hebreeën werkt dit uitvoerig uit. Hebreeën 4 vers 14 leert ons. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Dus Christus is de hoge priester die niet slechts een aards heiligdom binnenging, maar de hemelen is doorgegaan. Hij staat niet in een door mensen gemaakte tempel. Hij verschijnt voor Gods aangezicht zelf. Let op Hebreeën 9 vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen. Let op wat er staat. Voor ons. Voor ons. Voor de kinderen van God. Christus verschijnt voor Gods aangezicht voor ons. Hij is daar als onze middelaar, als onze hoge priester, als onze voorspraak. Hij vertegenwoordigt die de Vader hem gegeven heeft. Hij draagt hun zaak. Hij staat daar met de blijvende kracht van het ene offer dat hij eens en voorgoed heeft gebracht. Hebreeën 10 maakt dat duidelijk. De priesters onder het oude verbond stonden dagelijks te dienen en brachten telkens dezelfde offers. En die offers konden de zonde nooit volledig wegnemen. En dan staat er in Hebreeën 10, versen 12 tot en met 14, maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Hierom is Hebreeën 7 vers 25 ook zo krachtig. Dit is een vers die je echt moet opslaan in je hart. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Dat is de blijvende zekerheid van de gelovigen. Hij kan volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft. Zijn leven na de opstanding is niet slechts het bewijs dat hij de dood heeft overwonnen. Zijn leven is ook zijn voortdurende priesterlijke bediening voor allen die door hem tot God gaan. Hij pleit onze zaak. Dat betekent dat wij als gelovigen nooit alleen voor God staan. We verschijnen niet voor God op basis van onze eigen naam, van onze eigen waardigheid of onze eigen geestelijke staat of onze eigen gehoorzaamheid. Wij komen tot God met vrijmoedigheid en zekerheid door Christus Jezus. En Hij leeft om voor ons te pleiten. Daarom is de vraag, wie is het die verdoemd, zo definitief beantwoord. Hoe kan er verdoemenis zijn voor iemand voor wie de gestorven, opgewekte en verhoogde Christus zelf pleit? Hoe kan er verdoemenis zijn voor zo iemand? Dat is de vraag. Het ding is dat te veel gelovigen leven alsof Christus alleen vroeger iets voor hen heeft gedaan. En dat zij nu vooral zelf moeten zorgen dat zij voor God staande blijven. Ja, werk aan je zaligheid met vrees en beven. Maar die gedachte die ik net daarvoor schetste, Paulus kent die gedachte niet. De Christus die gestorven is, leeft nu. De Christus die opgewekt is, is nu aan Gods rechterhand. De Christus die zijn bloed gaf, pleit voor de zijnen. En God hoort hem. Dus onze zekerheid is eigenlijk al vast door wat er op Golgotha is gebeurd. Maar iets dat al vast en onwankelbaar is, wordt ook nog eens verder verankerd in en door de huidige bediening van de Heer Jezus Christus in de hemel. Dit is wat ons geweten nodig heeft. Hier moeten wij continu aan herinnerd worden. En ik weet niet van jullie, één keer in de zoveel tijd word ik herinnerd aan iets wat ik deed voordat ik in Christus was. En dan kan je gaan twijfelen. Oké, maar is dat echt weggenomen? Moet ik daar nogmaals mijn zonde voor belijden? Moet ik daar iets voor doen? En dan zie je hier, het is Christus die voor ons pleit. Ons geweten heeft dit nodig. Het geweten moet gebracht worden onder de bediening van Christus. Iedere dag weer. Als iemand gezondigd heeft, is de weg om te zien op Christus de rechtvaardige die voor ons pleit. Dat is de weg. En let ook op hoe vers 34 raakt aan wat we eerder hebben behandeld. Paulus schreef eerder dat de geest onze zwakheden te hulp komt. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar God voor de heilige pleit, naar de wil van God. In hetzelfde hoofdstuk zien we dat Paulus leert over de geest die in ons pleit en over Christus die voor ons pleit. De geest pleit in de heilige, midden in hun zwakheid, gebrokenheid en onvermogen om te bidden. Christus pleit voor de heiligen aan de rechterhand van God. Zie dus hoe de gelovige van begin tot eind wordt gedragen door Gods eigen werk. De geest in hem brengt zijn zwakheid voor God. Christus boven hem vertegenwoordigt hem voor God. De Vader doorzoekt het hart en kent het denken van de Geest. De Zoon zit aan de rechterhand en pleit op grond van het volbrachte werk. Dit is waarom onze zekerheid zo stevig is. Het rust op het werk van de drie-enige God. Heel Gods reddende handelen staat achter de gelovigen. Daarom kan Paulus vragen, retorisch: wie is het die verdoemt? Dus laat dit ons dwingen om op een Bijbelse wijze om te gaan met schuld. We bagatelliseren onze zonde niet. We leren ook niet om geen berouw over de zonde te hebben. We leren ook niet dat je je zonde niet moet belijden. Maar leren dragen zonder terug te keren onder het vonnis waarvan Christus je heeft bevrijd. Sla juist acht op wat de auteur van Hebreeën ons leert in het vierde hoofdstuk, in vers 15 en 16. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En let op dat woord vrijmoedigheid. Waarom hebben we vrijmoedigheid? Omdat we een hoge priester hebben, omdat we Christus hebben. Zonder Christus zal Gods troon alleen een troon van oordeel zijn voor de schuldige mens. In Christus is het voor ons de troon van genade. Daar ontvangen wij barmhartigheid en vinden wij genade om geholpen te worden. En daarom nogmaals moet deze waarheid ons geweten disciplineren. Het geweten mag ons nooit afdrijven van Christus. Als het geweten ons tot belijdenis van zonde brengt, dan doet het een goed werk. Als het geweten ons onder verdoemenis wil brengen, terwijl God rechtvaardigt en Christus pleit, dan moet het geweten gecorrigeerd worden door het woord van God. Zo simpel is het. Dus wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Amen. Laten we bidden.